En ik wilde vanavond beginnen met u te lezen uit Jozua hoofdstuk 7 inmiddels. Jozua hoofdstuk 7. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen zeggende: trek opwaarts en bespied het land. De mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem: dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want zij zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, de welke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Sebarim toe en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot de avond toe, hij en de oudsten van Israël. En ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heren, Heren, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och, Heren, wat zal ik zeggen na de maal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft? Als ze de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen ze ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zei de Heer tot Jozua: sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met ulieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van ulieden verdelgt. Sta op, heilig het volk, en zeg: heiligt u tegen de morgen, want alzo zegt de Heere, de God van Israël: er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen, en het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden, die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft. Omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin, als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Achan: mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer. En doe voor hem belijdenis en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide: voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb al zo en al zo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilvers en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie, ze zijn verborgen in de aarde in het midden mijner tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen en ziet, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls en zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem, Achan de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen en zijn dochteren, en zijn ossen en zijn ezelen, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had, en zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hem met stenen. En ze richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn stoorns. Daarom noemde men de naam die plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Tot zover. De vorige keer hebben we ons bezig gehouden met hoofdstuk 6 van Jozua bij de merkwaardige verovering, als je dat zo mag noemen tenminste, de verovering van Jericho, waarbij de kinderen Israël 7 dagen lang om de stad liepen, dat wil zeggen elke dag 1 maal en de 7e dag 7 maal. Alles in stilte, totdat in de laatste instantie men ook de bazuinen blies, zoals het vermeld staat. En de gedachte is dat feitelijk onder andere dan door het geklank der bazuin, als het ware, Jericho veroverd werd. Want we hebben gezien dat de bazuin nou eenmaal een uitbeelding is, eigenlijk van Christus zelf, de opgewekte uit de dood. U weet wel, de ram is overleden. Niettemin brengt zijn hoorn, namelijk zijn kracht, woord, geluid voort. Want dat is het eigenlijk. En het geklank der bezuin spreekt over het koningschap van Christus. Over de macht, de kracht van Christus. Beslot, het is een hoorn. Een hoorn staat altijd voor heerlijkheid en voor kracht. En verder hebben wij gezien, maar toen liepen wij van de band af, zoals dat heet, hebben wij gezien dat begrip shofar, ook vertaald als ramshoorn, ook vertaald wordt met het werkwoord glinsteren, en het wordt in verband gebracht met het glinsteren van het gezicht van Mozes, toen hij de Heere ontmoette op de berg, en zelfs toen hij zich daarna beneden vertoonde aan het volk. Het gelaat van Mozes straalde, zeggen wij dan. Maar dat stralen, dat glinsteren, is hetzelfde Hebreeuwse woord als voor de bezuin. Dat wil zeggen, het gaat over de heerlijkheid van Christus. Het kan niet missen, want in 2 Korinthe 3 wordt deze gebeurtenis met betrekking tot het aangezicht van Mozes aangehaald. En er wordt uitgebreid toegelicht dat het daarbij gaat om de heerlijkheid van Christus die door Mozes weerspiegeld werd. En daarna past apostel Paulus dat op zichzelf toe en zegt, het is de bedoeling dat wij in onze dagen, deze gemeentelijke periode, de heerlijkheid des Heren op een of andere wijze weerspiegelen. Namelijk doordat wij dienaren zijn van dat nieuwe verbond, dat immers veel meer heerlijkheid heeft dan het oude. Hoe dan ook, de shofar spreekt over Christus zelf, de verhoogde, de verheerlijkte die een koninkrijk zou hebben en ook heeft tot nog toe in de hemel. Niettemin een koninkrijk dat ook op aarde zou geopenbaard worden. En bovendien een koninkrijk waarin heel deze oude wereld, waarvan tenslotte Jericho de uitbeelding is, uiteindelijk zou vergaan. Het is op deze wijze dat deze overwinning tot stand komt, dat het gebeurt in 7 dagen... en dat het gebeurt op de 7e dag, dat men 7 maal rond de stad loopt enzovoorts, wijst alles op de vaste betekenis van het getal 7... want 7 staat voor het werk Gods. 7 staat voor wat we aangehaald hebben, was het uit Exodus 14... als ik me de goed herinner. Het heeft alles van doen met de uitspraak die de Heer deed tot Mozes in de tijd bij de doortocht door de Schelzee. Ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Vandaar dat 7 staat voor het werk Gods aan de ene kant. En aan de andere kant staat voor de rust die wij zouden hebben. En daar heb je beide dingen keurig bij elkaar. Het werk Gods en de rust waarin het volk van Gods is ingegaan. En dat wordt ook in deze geschiedenis van Jozua 6 uitgebeeld. Dat het een en ander gebeurde in het algemeen in stilte is net zo goed de verwijzing naar onze bedeling specifiek, waarin immers Het belangrijkste kenmerk is, of waarvan het belangrijkste kenmerk is, dat God niet spreekt. Hij zal spreken in de toekomst. Nu niet. Hij heeft gesproken en we hebben zijn woord. Dat is wat anders. Maar hij spreekt niet. En wanneer hij zal spreken, zal het zijn in zijn grimmigheid en in zijn toorn, zeg ik altijd. En toen hier uiteindelijk geluid klonk, hier in Jozua 7, leidde het inderdaad tot de openbaring van de toorn en grimmigheid des Heren, waardoor inderdaad Jericho viel en daarmee veroverd werd. In dat verband echter, in het verband van de val van Jericho, wordt gezegd, in vers 17 van hoofdstuk 6, doch deze stad zal de Heere verbannen zijn. Zij en al wat daarin is, alleenlijk zal de hoeragab levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de bodem die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Verhaal wat we inmiddels kunnen dromen, mag ik aannemen, zo langzamerhand. Maar waar het om gaat is dat gezegd wordt, deze stad zal de Heere verbannen zijn en al wat daarin is. En zo gaat het verder in vers 18. Dat gij jullie wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mitsnemende van het verbannene en het leger van Israël niet stelt tot een ban, nog datzelfde beroert. Dan vindt u allerlei vormen van dat woord, ban. Wij kennen dat eigenlijk in het Nederlands niet goed. Ja, u moet weten, zal ik u eerst vertellen, dan heb u dat weer gehad. Ik had een lijstje bij me met schriftplaatsen waar die ban allemaal genoemd werd enzovoort. Kan ik het je aan de hand van schriftplaatsen laten zien. Maar zoals dat gaat, deze keer heb ik mijn aantekeningen thuis gelaten voor de verandering. Dus vooruit. Dus dan maar uit het hoofd, maar daardoor geef ik u geen bijpassende schriftplaatsen, want die heb ik ook niet zomaar bij de hand. Nu tenminste niet. Dus ik moet hem maar gewoon uit het hoofd zeggen. Waar het om gaat bij dat verbannene, als u dat nazoekt, en dat is dus wel degelijk wat ik gedaan heb. Als u dat nazoekt, zal de betekenis niet zo eenvoudig blijken te zijn. Maar als ik het moet samenvatten, komt erop neer dat wat verbannen genoemd wordt in de Bijbel, hier en ook in veel andere plaatsen, dat is alles waarover de mens niet zou mogen beschikken. Dat wil zeggen, wat hem niet toekomt, is verbannen. Daarna zeg ik dat de complicatie van de term zit hem er eigenlijk in, dat bij gelegenheid het verbannene voor de Heer bestemd is en zelfs de Heere heilig is, dan heet het ook verbannen. En bij andere gelegenheid zijn dingen verbannen en dan zijn ze de Heer een gruwel en worden ze verbrand. Zodat als je die schriftplaatsen nakijkt, kan ik me voorstellen dat je er eerst in verdwaalt. Maar het hele punt is gewoon dat de term eigenlijk een negatieve betekenis slechts in zich bergt. Namelijk, het is niet voor de mens bestemd. Waarvoor dan wel, doet weinig ter zake, dat hangt van de omstandigheden af. Het kan dus eventueel zelfs aan de Heer gewijd zijn. Het kan ook zijn dat de Heer het zelf ook niet blieft, zal ik maar zeggen, en niet wil hebben en dus wegdoet. Maar de betekenis is gewoon dat het niet voor de mens bestemd is. Ik denk dat het enigszins overeenkomt, voor zover ik dat dan nog kan nagaan, met het begrip van taboe. Iets wat taboe is, dan mag je ook inderdaad niet aankomen. Het bestaat wel, maar het is niet ter beschikking, zal ik maar zeggen. Dat is ongeveer waar het over gaat. Verder kennen wij die begrippen eigenlijk niet meer, denk ik. Sinds de reformatie, maar laat maar zitten. Nee, in de Rooms-Katholieke Kerk doen ze nog wel eens iemand in de ban, dat weet u toch? Dan wordt hij geëxcommuniceerd, heet dat. Dan mag je niet meer aan de communie, broeder. Nee. Maar dan wordt zo iemand wordt eruit gezet. En daar wil men niets meer mee te maken hebben. Dat is het dan. En dat is ook ongeveer in de praktijk de betekenis. Ook hier, dat wil zeggen, als er staat, de stad zal verbannen zijn en al wat daarin is, betekent het dat wat er ook in de stad is, het komt de Israëlieten, het komt het volk Gods niet toe. En daar gaat het maar om. Voor de gelegenheid daarna, voordat u daar meteen vragen over gaat stellen, daarna zal blijken dat bij de verwoesting van Ai, zoals uiteindelijk besproken in hoofdstuk 8, men wel degelijk, dat daar geen sprake is van een ban of iets dergelijks. Want integendeel, alles wat in de stad is, is bestemd voor het volk. Dat wil zeggen, dat is de buit, dus wat men verovert en waarover men zou beschikken. Het wordt het bezit van Israël hier in Jericho echter niet. En daar gaat het maar om. De Heer heeft dat nou eenmaal zo geregeld en wij hebben het er uiteraard nog over. De gedachte die hierachter steekt is eigenlijk simpelweg deze. Hier in verband met Jericho dan, in verband met Ai komen we dan later wel op terug. Maar in verband met Jericho is de gedachte dat kinderen gods in het algemeen geen rechten kunnen laten gelden op iets wat in de wereld is. En daar is nu helemaal Jericho de uitdrukking van. Aan de andere kant, even vooruitgrijpend op Ai, dingen die in de wereld zijn hebben we in het algemeen toch bij gelegenheid nodig en de Heer geeft het ons soms ook. Niet als regel, maar als uitzondering, denk ik altijd. En in ieder geval als bijzondere zegen, maar het is niet gebaseerd op rechten die wij eventueel in onze tegenwoordige bedeling zouden hebben, want wij hebben geen rechten in de wereld. Wij zijn weliswaar, hebben we inmiddels uitgebreid gezien, in Christus meer dan overwinnaar. En de Heer zelf zegt, ik heb de wereld overwonnen, dus jullie hebben goede moed en dat soort dingen meer. Maar neem niet weg dat wij geen rechten op de wereld als zodanig kunnen laten gelden. In ieder geval niet gedurende, gedurende deze tegenwoordige bedeling. Ik probeer altijd even de term te vermijden, maar het lukt me nooit. Gedurende deze tijd. Deze tijd waarin God zijn volk roept uit de wereld enzovoorts. En hoewel voor de toekomst ons het een en ander beloofd is, met betrekking tot eerstgeboorterecht en zelfs heerschappij, zelfs over de wereld enzovoorts, is het toch zo dat voor de wederkomst van Christus, voor de verschijning van Christus en daarmee de gemeente in heerlijkheid, diezelfde gemeente geen rechten kan laten gelden en dus ook geen rechten zou laten gelden op enige wereldse aangelegenheid dan ook. En het is niet omdat het zondig is of iets dergelijks, maar gewoon omdat het ons juridisch niet toekomt. De gedachte is namelijk dat wij der wereld zijn gestorven. Ach, laat ik de woorden uit Colossens me nemen, die kent u allemaal, mag ik aannemen. Wij zijn gestorven en we zijn der wereld gestorven en wij worden ook niet geacht in de wereld te leven. Ik weet dat het voor u en mij er anders uitziet, maar de Bijbel zegt dat zo. In het laatste deel van Colossense 2 en het begin van Colossense 3. Wij leven niet in de wereld en vervolgens wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, want wij zijn gestorven en iemand die dood is heeft geen enkel recht in de wereld. Probeer het maar eens bij de rechtbank. Dan kun je geen rechten laten gelden. Wij zijn gestorven, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. Dat wil zeggen, voor zover wij leven, en dat is wat wij doen, wordt dat geacht een leven te zijn dat aan God toebehoort. En het wordt geacht een leven te zijn dat verbonden is met Christus zelf en daarom positie heeft, niet op aarde, maar in de hemel. Lijkt me toch beter eigenlijk. Beter in de hemel dan op aarde, denk ik altijd. Maar vooruit. Maar zo wordt het nu eenmaal gezegd. Maar de consequentie daarvan is inderdaad dat wat de wereld betreft ons niets toekomt. Voor zover wij wat ontvangen uit de wereld of van de wereld, is dat eventueel genade gods. Maar niettemin, wij kunnen er geen rechten op laten gelden. En dat is wat in de eerste plaats, denk ik, hier in de geschiedenis van Jericho dan toch tot uitdrukking gebracht wordt. Dat blijkt trouwens ook uit de geschiedenis, maar daar hebben we het zo nog over. Ik kijk eerst even of ik uit hoofdstuk 6 nog iets zou moeten aanhalen. Dat hoeft eigenlijk niet, denk ik. Er staat wat er gebeurt met die verbanning. Er staat in vers 21, zij verbanden alles. Vers 21, zij verbanden alles wat in de stad was. Van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, tot de os, tot de kleinvee en de ezel door de scherpte des zwaards. En als iets verband wordt met de scherpte des zwaards, dan wordt het dus definitief weggedaan. En wel door het zwaard. Dat wil zeggen, al wat hier genoemd wordt, wordt gedood, de hele bevolking van Jericho dus. voor de goede orde zeg ik er dan toch maar even bij, hadden ze er maar niet moeten zijn. Die inwoners van Jericho hadden geen recht om daar te wonen. Niemand had recht om daar te wonen, want God had dat land gereserveerd voor Israël en had andere landen gereserveerd voor andere volken. Maar dat is Genesis 10. En nog zo wat schriftplaatsen over. Maar ik dacht dat ik dat al een keer heb aangehaald. Dus ik laat het er maar bij. Het klinkt heel wreed, dat is het misschien ook. Maar niettemin, er wordt recht gedaan. En zo gaat dat. Nou goed, er is één uitzondering op de regel. Er was iets in Jericho en daarmee in de wereld dat niet gedood wordt. Dat was de hoer Rahab en haar familie. Die werden gespaard omdat zij de verspieders, de boden heten ze uit in vers 17, had verborgen enzovoorts. Daar hebben we het allemaal al over gehad, dus ik denk niet dat ik daar nu nog op hoef terug te komen. De gedachte is dat uit heel de wereld is maar één categorie overgebleven die in verbinding staat met de levende God, om zo te zeggen, waarmee God in relatie staat. En daar hebben we het al over gehad, want in de praktijk komen we terecht of bij de gemeente of bij de 10 stammen van Israël, bij Efraïm dus, vanwege dat eerste geboorterecht. Maar we hebben het er uitgebreid over gehad. Dus ik kom er nou niet op terug. Van de stad staat: de stad verbrandde zij met vuur en al wat daarin was. Vers 24 is dat. Alleen het zilver en het goud, mitsgaande de koper en ijzeren vaten, gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Waarom ze dat deden, weet ik ook niet, maar misschien maakte dat ook deel uit van de instructies. Maar die hebben wij dan hier in dit hoofdstuk niet vermeld. Maar die verbanning houdt dus inderdaad in dat de kinderen Israëls geen rechten konden laten gelden. Dat wil zeggen, het wordt of gedood of verbrand of eventueel het wordt gegeven aan de Heer, als die het hebben wil tenminste, en kennelijk is dat hier het geval. Zo zit het dan. Nou goed. Dan het laatste deel van hoofdstuk 6 hebben we ook al menigmaal aangehaald inmiddels, dus dat hoef ik nou ook niet meer te doen. En zo kom ik dus toch in hoofdstuk 7... waar dan staat: maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Het staat er wat ingewikkeld, maar het komt erop neer dat dus toch iemand zich ontfermd had, om het maar zo te zeggen. Het is niet het goede woord natuurlijk, maar iemand had zich enige waardevolle zaken kennelijk uit Jericho toegeëigend, is de gedachte. De man wordt genoemd Achan in vers 1, en ik moet u zeggen, in andere versies van de Bijbel heet hij niet Achan, maar Achor of Agar. En zo komt de naam ook aan het eind van het hoofdstuk voor, in vers 26 in elk geval. Want in vers 24 heet hij nog gewoon Achan, maar in vers 26 is sprake van: daarom noemde men de naam die plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Maar het gaat in beginsel toch echt om hetzelfde woord. Meer hoef ik er niet van te zeggen. Of ik zou moeten verwijzen naar andere schriftplaatsen, want dat is rijkelijk voorbarig, waarin ditzelfde dal van Achor inderdaad ook nog genoemd wordt, en daar in zeer positieve zin. Wat mag dan zo zijn dat hier sprake is van een vloek over het volk in het algemeen, maar meer in het bijzonder op deze man en zijn familie. Het neemt niet weg dat de naam later in verband gebracht wordt met zegeningen die de Heer in Israël zou geven. Maar daar hebben we het nog even niet over. We hebben het eerst over wat er in het begin van het hoofdstuk staat, namelijk: de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene, want Achan, een Jood dus, uit de stam van Juda, en in bijzondere afstammeling van Zera, u weet wel, het verhaal van Juda en de geboorte van de tweeling Peres en Zera, die het niet eens konden worden over de volgorde enzovoorts, speelt dus helemaal op de achtergrond van het verhaal hier ook alsnog een rol. En daar hebben we het wellicht ook nog over. In elk geval, Achan overtrad met het verbannene, heet dat. En wat hij precies deed, wordt dan beschreven uiteindelijk in vers 21, waar staat dat hij zelf zegt: ik zag onder de roof, onder de buit, dus de oorlogsbuit, ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilvers en een gouden tong. Welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en nam ze. En hij verborg ze in zijn tent. Hij begroef ze in zijn tent. Het zilver onderop staat er tot mijn vermaak eigenlijk bij. In niet alleen vers 21, maar ook vers 22. Vind ik leuk, want dat hoorde ik eigenlijk zo. Zilver onderop. Maar daar hebben we het ook nog over. Waar het om gaat, dat deze man dat deed. Voor zover wij weten, deed hij dat hoogst persoonlijk. Het neemt niet weg dat de consequenties ervan zijn dat hij met zijn hele huis wordt gestenigd en daarna verbrand. Dat wil zeggen, het geldt voor de hele familie. Het neemt ook niet weg dat de gevolgen van zijn daad als zodanig betrekking hadden op heel het volk. Daar komt het op neer. Het was niet alleen voor hem persoonlijk, maar kennelijk werkte het uit onder heel het volk. Kijk, voor zover wij onder de wet leven, dat doen wij niet, maar als wij nou toch... Maar stel nou dat wij onder de wet leefden, dan zouden wij nu vragen, ons afvragen of dat wel helemaal eerlijk was, dat wat één man deed, werd toegerekend aan zijn familie, zelfs aan zijn vee. En zelfs in eerste instantie aan het hele volk, want daar kwam het in de praktijk op neer. Ik moet u zeggen, zulke vragen stel ik mezelf nooit. Ik neem het gewoon voor kennisgeving aan. Als zo gebeurd is, zal het wel zo hebben moeten gaan. Wij zouden ons afvragen, niet of dat wel mag of kan zo, want het is gewoon zo gebeurd. Wij zouden ons afvragen wat er de betekenis van is voor ons. Daar gaat het nou maar om. En daarna kunnen we altijd, als we toch moeite hadden met die ene vraag, kunnen we altijd nog bedenken dat misschien nog wel wat mensen geweest zijn die medeplichtig waren met aangaan enzovoort. Dat weten wij niet, dat staat er allemaal niet bij. Hè? Dus, en zo kunnen wij ons daar dus ook nooit een oordeel over aanmatigen. Daarvoor weten wij er te weinig van. Het lijkt me in ieder geval dat als de man zo'n schat tegenkomt, want het is nogal wat, wat hij daar vindt, dat hij dat toch moeilijk in het geheim, helemaal in zijn eentje, zou kunnen geregeld hebben. Dus vooruit maar. Maar daar hebben we het dus over niet, want er schieten we ook niks mee op met dat soort problematiek. Het gaat er maar om dat het nu eenmaal zo is. En dat wat deze ene man deed inderdaad consequenties had voor het hele volk. Dat is dan ongetwijfeld zo, omdat God in ieder geval voor de gelegenheid rekent met het volk als geheel. En even niet met de individuen als zodanig, maar met het volk als zodanig. Dat kan ook niet missen, want dat is ook wat van de Heer gezegd wordt. Daar staat namelijk van hem in vers 1, toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. En daarmee tegen het volk. Het wordt later ook herhaald in vers 11, waar de Heer zegt tot Jozua, Israël heeft gezondigd. En ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen, en ook gestolen, ook gelogen, en hebben ook onder hun gereedschap gelegd, enzovoorts. De details daarvan staan hier allemaal niet vermeld. Er staat hier alleen dat de Heer het zo zegt. Waarna wij dus toch weer terechtkomen bij deze ene man. Wat er nou gebeurt is dit, dat vanaf vers 2 wordt geschreven hoe Jozua mannen zond van Jericho naar de volgende plaats die men zou moeten veroveren. Ai, bij Bet-Aven. En wij leren dan dat er staat, ze die opdracht meekregen en Ai wordt bespied en daarna keren ze weder tot Jozua in vers 3 en zeggen, nou dat valt wel mee daar in Ai, want daar zijn maar weinig inwoners van de stad, mag ik aannemen. Zij zijn weinige staten en dus zeggen die verspieders, die zeggen, nou daar hoef je niet het hele volk of het hele leger op af te sturen, een paar duizend, een man of 3000, omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen staat er, dat is voldoende om Ai te slaan. Ik vind het altijd leuk, want ik heb ook wel eens, u weet, ik ben op de zondagschool geweest en ik weet echt niet meer welk allemaal. Maar goed, en daar heb ik al die vreemde verhalen vandaan, zoals u weet. En daar heb ik dus ook wel eens gehoord over, ja, dat ze Jericho veroverden. Nou ja, dat verhaal heb ik u al verteld, zie ik. Ja, ja. Dat was maar in de vlakke velden van Jericho, dus dat was ook niet zo geweldig moeilijk om die stad te belegeren. En bij de doortocht door de Jordaan was er al een aardbeving geweest. Dus die muren stonden al op instorten natuurlijk daar. Op een kilometer of twee, drie, vier, wat is het, van de oever van de Jordaan af. Enzovoorts. En het geluid van die bezuinen, dat deed de hele zaak zodanig trillen dat in elkaar stortte. Dat is het verhaal, hè. En daar, goed, maar daar hebben we het al over gehad. Het verhaal van Ai is dan vervolgens deze. Ja, Ai ligt verder landinwaarts, maar als je van voorbij Jericho landinwaarts moet, moet je wel omhoog. Bergen op. Ieder die er geweest is, vergeet het nooit meer. Vanuit Jericho kijk je inderdaad tegen nog een steile bergwand op, waar je denkt, nou, daar kun je niet eens in. Kun je eens tegenop. Nou ja, dat kan dan toch weer wel natuurlijk. Via de haarspelbochten, weet je wel, van de smalle paadjes. Maar in ieder geval, mensen, jammer, dat was ook een stuk moeilijk. Het lag hoog op een berg en je moest omhoog tegenop. Dus het is ook geen wonder dat de verovering van Ai dan toch niet geheel zo voorspoedig ging. En in eerste instantie mislukte. Dat denk ik altijd, nou, daar hebben we weer. Dat is nou typisch wat ik spottend noem zonder schoolverhaaltjes. Want eerst gingen deze verspieders er naartoe en die zeiden, oh, daar is niks aan, dat is heel gemakkelijk. Daar heb je een paar duizend man, dat is meer dan voldoende. Maar die waren natuurlijk niet op diezelfde zonderschool geweest. Maar vooruit. Met andere woorden, in hun ogen was het in ieder geval piece of cake, heet zoiets. Een fluitje van een cent. In het Nederlands. Om Ai te veroveren, maar dat viel tegen. En het had niks met de geografische omstandigheden, dan wel de strategische omstandigheden te maken. Het had te maken met de morele omstandigheden van het volk als zodanig. En dat is wat hier vermeld wordt. En dat is uiteraard een veel sterker argument. In elk geval, wat er gebeurt, is wordt in vers 4 beschreven. Alzo trokken derwaarts op van het volk. Dat wil zeggen, vanuit Jericho trokken op van het volk omtrent 3000 man. De welke vloden voor het aangezicht van de mannen van Ai. Sneller kan je dat al niet vertellen. Want de eerste helft van het vers zegt ze trokken op naar Ai. En de tweede helft van het vers zegt ze kwamen weer terug in Jericho. Want dat is het eigenlijk op 36 man na. Dat wil zeggen, de verovering van Ai mislukte. Ze kwamen onverrichte zaken terug. Ze moesten vluchten voor de bevolking van Ai. En daarbij wordt vermeld in vers 5 dat omtrent 36 man gedood werden of gewond. In ieder geval 36 mannen worden geslagen, staat er. En inderdaad, er staat er vervolgens vers 5... De mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe en sloegen hen in een afgang, inderdaad in een afdaling dus. Hoe staat er niet bij, maar in ieder geval het werd dus een afgang. Ik vind het wel leuk dat het woord in het Nederlands ook die betekenis heeft, hè? Een afgang. Dat is wat het werd en daarna kregen ze de zenuwen. Want dat is de populaire vertaling van toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Dat wil zeggen, ze hielden geen moed over, want daar komt het in de praktijk op neer. En Jozua kennelijk ook niet, want van Jozua staat, toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren. Tot de avond toe, hij en de oudsten van Israël. En ze wierpen stof op hun hoofd, een beeld van rouw in het algemeen en daarmee van nederigheid ook, onderwerping. Uitdrukking dus van machteloosheid, want dat is wat het eigenlijk is, hè. Dat men zich nederwerpt op de grond. Men gaat plat liggen in plaats van dat men zich staande houdt. En wanneer men as gooit, werpt over het hoofd, is dat zoveel als de erkenning. Wij zijn ook maar stof en wij kunnen er ook, wij brengen er helemaal niks van terecht. En dat sluit aardig aan natuurlijk bij Genesis 3. Stof zijt gij en heb maar geen kapsones. Want daar komt het op neer. Nou, dat is wat uitgedrukt wordt. En Jozua gaat dan in gebed en zegt, ach heren, waarom heb gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan? Dus de variant op waarom heb gij ons ooit uit Egypteland uitgeleid? Maar dat was een paar jaar eerder dat woorden van die strekking uitgesproken werden. Waren wij toch maar tevreden gebleven aan de andere kant van de Jordaan enzovoorts. Wij zijn niet geneigd te zeggen dat Jozua hier iets verkeerds doet. We zeggen hij wendt zich tot de Heer, vernedert zich voor de Heer als vertegenwoordiger van het volk, samen met de andere vertegenwoordigers van het volk, de oudsten. Ik moet echter zeggen dat de Heer daar toch wat anders op reageert. En de Heer zegt tot Jozua: waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Vers 10. Dit helpt ook niks. Doet mij denken aan de woorden die de Heer sprak tot Mozes. Die zei: wat sta je nou daar? Kom op, vooruit. Bij de doortocht door de schelfsteen namelijk konden ze niet verder, dachten zij. En men beklaagt zich daar uiteraard. En het klinkt heel vroom. En er is ook weinig tegenin te brengen. Het is wel nuttig dat de mens zijn positie kent, moet ik u zeggen. Maar in vele omstandigheden helpt het niks. Dat wil zeggen, men moet wel verder. En dat is hier ook het geval. En dat gaat niet langs deze route. De Heer zegt: wat ligt gij al dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. En daar verandert ook het gebed van Jozua en de oudsten van Israël niks aan. Ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. Waarbij dit mijn verbond hier uiteraard gewoon slaat op de voorschriften, de richtlijnen die de Heer gegeven had, alvorens men Jericho zou veroveren. Meer steekt daar uiteraard niet achter. En ze hebben niet gedaan wat ik hen opgedragen heb, enzovoorts. En daar is het hele verhaal. Waar men niet trouw is aan de Heer, waar men zich niet houdt aan zijn woord, leidt men de nederlaag. En ik zeg het in de tegenwoordige tijd uiteraard. Want zoals gezegd, dit boek spreekt nou eenmaal primair over onze tegenwoordige tijd. En de gedachte is dat waar wij trouw zijn aan de Heer, zou hij ook aan ons trouw zijn. En waar we hem verloochenen, zou hij ons verloochenen. Vrij naar de brief van Timotheus dan. Maar dat is de algemene gedachte. Wij hoeven niet te rekenen op overwinning onder het motto: de Heer heeft toch gezegd dat wij de overwinning zouden hebben enzovoort. En wij zijn toch overwinnaars. Dus in de naam des Heeren, zus en zo. Zo werkt het niet. Het punt is dat men zich inderdaad zou houden aan de voorschriften. Ik zei niet de wet. Maar men zou zich houden aan het woord des Heren. Dat is waar het altijd om gaat. Want een van de belangrijkste Bijbelse waarheden is deze. Dat men slechts staande zal blijven door geloof. En het werd in het bijzonder geïllustreerd en gedemonstreerd feitelijk in de bediening van de Heer Jezus zelf. Ik zeg het met opzet omdat het in het algemeen zo onbekend is. Maar het wordt gedemonstreerd in de bediening van de Heer Jezus zelf. Die de overwinning inderdaad behaalde. En die deze wereld overwon. Maar op slechts één grond. Namelijk die van geloof. Die van zijn gehoorzaamheid enzovoorts. Hij hield zich aan zijn woord. En het resultaat was de overwinning die God hem vervolgens schonk. Want dat is de Bijbelse geschiedenis met betrekking tot de Heer Jezus. En het wordt ons in vele brieven uitgebreid beschreven en bovendien op ons van toepassing gebracht. Op een andere plaats spreekt de apostel Paulus over de levenswandel van de gelovigen. En hij vergelijkt die met het lopen van een loopbaan, dan wel het strijden van één strijd. Maar het lopen van een loopbaan noemen wij ook een strijd in het Nederlands, dus dat maakt ook niks uit. Waarom een wedstrijd, weet ik nooit. Of wordt er nog steeds bij gewet? Toch niet zoveel. Maar goed, in ieder geval een strijd, dat is waar het is. En de apostel schrijft dan, ik meen dat het in de Korinthebrief is. Hij zegt dan: ja, je kunt wel de strijd strijden, maar als je een kroon wil ontvangen, die strijd bekroond moet worden, dan kan dat alleen als de strijd gestreden is volgens de voorschriften. Men moet zich wel houden aan de loopbaan. Het eenvoudige idee is trouwens dit. Men zal de loopbaan lopen en niet ergens een stukje afsnijden. Bocht afsnijden. Heb ik eens nagevraagd in Jan Bols. Ja. Weet je dat nog? Echt? Die nam de wissel verkeerd een keer. Wanneer dat maar was. Weet u dat nog of niet? Met schaatsen moet je wel op tijd de wissel nemen en nam de wissel verkeerd. Hij benadeelde zich daarbij zelf overigens, want hij moest een eind meer schaatsen in plaats van een eindje korter. Maar niettemin, hij werd gewoon helemaal 100% gedisqualificeerd, want het was niet volgens de regel. Geen Europees kampioenschap, dat weet ik nog, maar verder weet ik niet meer. Maar zoiets, men moet zich wel houden aan de loopbaan. Aan de regels. En zo is het met de gelovigen in onze dagen, dus met de gemeente in het algemeen ook gesteld. Wij zouden met leidzaamheid lopen de loopbaan. Kan het nog wat schelen welke? Jazeker, de loopbaan die ons is voorgesteld. En dus niet eens de loopbaan die wij ons verkozen hebben. En welke loopbaan dat is? Nee, het heeft niks te maken met onze onderscheidene carrières. Het heeft te maken met maar één loopbaan, namelijk de loopbaan des geloofs, zoals het heet. Want de strijd heet immers de strijd des geloofs. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof, dat is 2 Timotheus, laatste hoofdstuk. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de goede strijd gestreden, niet de verkeerde. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, dat is dan noodzakelijk de goede loop, de goede loopbaan, binnen de lijntjes. En daarna zegt hij gewoon wat het eigenlijk is, want dit was beeldspraak, hè? Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd en daarna zegt hij letterlijk wat het is, ik heb het geloof behouden. Dus iemand kan je dan je geloof ook nog kwijtraken, dan zeg ik nou niet van die naïeve vragen stellen. Waar het over gaat is niet dat we eenmaal tot geloof komen en dan altijd behouden zijn, dan is het goed. Hoewel. Maar waar het over gaat is, wij zouden tot geloof komen om vervolgens daaruit te leven. In de Bijbel is het duidelijk genoeg over dat er heel wat gelovigen zijn, wedergeboren mensen, daar wordt ook niet aan getwijfeld, die niettemin verachteren van de genade, of die afwijken, dat is 1 Timotheus 1, die afwijken van een ongeveinsd geloof. Enzovoorts. En die dus hun eigen loopbaan verkiezen, maar één niet uit het geloof. Eén in eigen kracht bijvoorbeeld. Ik hoor de laatste. Ja, maar dat doet er ook niet toe. Ik hoor een kerkdienst voorbij komen op de televisie, geloof ik. Maar goed, er is weinig aan te zien, dus je hoort het alleen maar. Hè. Maar er hoort een kerkdienst voorbij komen, toen moesten ze gezamenlijke geloofsbelijdenis opzeggen. En er is niks tegen, waarom niet? Maar wat ik voorbij hoorde komen, dat had ik echt nog nooit gehoord. Want een van de uitspraken was, ik geloof in mensen. Nog niet eens bepaalde mensen, gewoon ik geloof in mensen. De rest ben ik vergeten. Ik geloof dat het een Belgische dienst was, maar dat heeft er niks mee te maken. Goed. Maar ik geloof in mensen. Ja, dan heb je een strijd, denk ik. Maar dat is niet de goede strijd. En daar gaat het maar om. Het moet volgens de voorschriften zijn. En daar gaat het hier in Joshua 7 over. Men moet zich houden aan de loopbaan die voorgesteld is en daar inderdaad niet van afwijken. En de meest gebruikelijke afwijking, nou, het kan er maar één zijn eigenlijk. Of je loopt binnen de lijn of te buiten. Binnen de lijn is de loopbaan des geloofs in onderwerping aan het woord Gods. Maar ook in de kracht van het woord Gods. En buiten de lijn is niet uit geloof. Althans niet uit geloof in de Heer en dus wordt het geloof in eigen kennen en eigen kunnen. Zoals een leraar vroeger op school altijd bad. Die hadden standaard gebed. De les begonnen met gebed. En dat was altijd hetzelfde gebed, die leraar. Ik weet niet meer. Ik weet niet eens meer hoe die heet. Oh ja, ik weet nog goed. Nou goed, maar in ieder geval had altijd hetzelfde gebedje. Dat raffelde hij dan af, enzovoorts. Tot het helemaal uitgerafeld was. Maar daar kwam de uitdrukking voor niet in eigen kennen of eigen kunnen. En dat is me bijgebleven, zodat u ziet dat het toch wel eens nuttig is, eventueel, om zo'n standaard gebedje te hebben. Want dat is mij bijgebleven. Niet eigen kennen en niet eigen kunnen. En daar gaat het maar om. Afwijken van deze loopbaan des geloofs wil altijd zeggen dat men vertrouwt op eigen kennen en eigen kunnen. En dus, ik geloof in mensen, vooral mijzelf dan, is dan kennelijk de gedachte. Maar zo zou het niet gaan. Of als ik het in wat nauwkeurige termen zou moeten zeggen. Waar wij als gelovigen altijd mee te maken krijgen, is met het idee dat het werk aan de gemeente, en dat is het enige werk wat God in onze dagen doet, dat het werk aan de gemeente door ons zou moeten worden uitgevoerd, dat is onjuist. Wij zouden daarin betrokken zijn. Wij zouden er deel aan hebben, maar dat is wat anders dan te zeggen, het zou door ons worden uitgevoerd. En in de tweede plaats, het zou door ons moeten worden uitgevoerd en dan naar ons beste inzicht. Dat wil zeggen, naar onze eigen overleggingen. En dat is ook een misverstand. Ik denk dat ik dat wel eens eerder al heb aangehaald, dat verschijnsel. Zal ik het u zeggen, dan zie ik het misschien aan u, of ik het eerder heb aangehaald. U weet wel, de Heer bouwt de gemeente op vandaag, maar dat doet hij via u en mij. Dus wat gaan wij doen? Wat zei je, Jackie? Nee, Jackie, wij gaan een cursus volgen. Een cursus zieltjes winnen, ja, dat kan, maar dat heet niet meer zo. Dat kan niet, want dan heet het al zo lang zo en dat kan je niet meer verkopen. Het moet altijd wat nieuws zijn. Dus het is nou een cursus gemeenteopbouw. Ik heb niemand speciaal op het oog, want daar let ik nooit op, maar het komt me regelmatig voorbij. Advertenties, cursussen, gemeenteopbouw. Door bij iedereen ongeveer kan je dat volgen, behalve bij ons trouwens. Maar cursus gemeenteopbouw, en dat kost dan een beetje tijd. En inderdaad. Toch? Ja. Handel is handel, broeder. Ik hoorde laatst van wat ik altijd een collega van mij zou noemen, want hoe moet je hem anders noemen? Iemand die ook overal lezing geeft, bijbelstudies. En die vertelde mij hoe hij dat deed. Hij zei, nou, ik laat de mensen inschrijven en voor een bepaald bedrag. Dan komen ze tenminste altijd, want dan hebben ze betaald en dan moeten ze komen. En ik geef ze ook huiswerk op. En dat neem ik dan in en dan kijk ik dan na enzovoort. Dan denk ik, ben je aardige businessman geworden inmiddels. Hè? Misschien werkt het wel goed, maar al dat soort overleggingen, er is wel wat voor te zeggen hoor. Ik denk ook dat het werkt, eerlijk gezegd. Schijnbaar. Als organisatie en als business. Maar of de Heer op die manier zijn werk doet, ja, als u dat mij zo vraagt, zou ik meteen zeggen, nee, dat doet hij zo niet. De Heer, wij leven in de bedeling der genade. Daar moeten wij van gehoord hebben, daar leven wij uit, daar zouden wij niet van afwijken, enzovoorts. En we zouden toezien dat niemand anders daarvan afwijkt, van die genade, enzovoorts. En dus verkopen wij eigenlijk niks. In wezen niet. En daar gaat het maar om, dit is geen business. En verder, het is vrijwillig. Dus ik kan ook niemand verplichten, toch? Dat is wel wat lastig soms, maar niet in mijn, ja. Maar niet in mijn is dat zo. Bovendien, Wij kunnen wel een cursus volgen gemeente opbouw, maar dan zal ik u wat vertellen, stiekem. Wat u dan krijgt is gewoon een cursus bedrijfskunde. Maar cursus bedrijfskunde en een cursus handel enzovoort, verkooptechniek en al dat soort dingen meer. Alleen er zijn andere woorden voor ingevuld, maar het is dezelfde cursus. Het bedrag is ook hetzelfde. Maar goed, laat me zeggen. Maar het is dezelfde, want daar gaat het echt niet om. Dat kan me helemaal niks schelen. Maar het is dezelfde cursus. Met andere woorden, het gaat langs menselijke overleggingen. Hoe moet je dit en hoe moet je dat doen? Wat leert de ervaring ons? Hoe kun je mensen overreden en tot iets enzovoorts? Nou, er zijn inderdaad richtlijnen voor. Ja, het is bekend hoe je dat moet doen, ongeveer. Welke technieken er allemaal zijn, enzovoort. En iedereen die in de middenstand zijn nering doet, die moet daar toch het een en ander van weten. Maar als u denkt dat u met dat soort technieken de gemeente zou bouwen in plaats van een of ander bedrijf, dan kan het wel wezen dat u een gemeente bouwt, maar het is dan ook een bedrijf. En wel het menselijk bedrijf. Met dank voor de uitdrukking aan Jan Luiken. Het menselijk bedrijf krijgen we dan. Maar daar gaat het niet over. Dat is wat Petrus namelijk zegt. Zij zullen van u een business maken. Koopmanschap heet dat. Ja. Zij zullen van u een koopmanschap, een bedrijf. Maar als het bedrijf had gestaan, dan begrepen wij het toch niet. Zij zullen van u een koopmanschap maken. Een business, enzovoorts. Waarin het gaat om de omzet en uiteindelijk natuurlijk om de winst. En de belasting trouwens, maar vooruit. Maar zoiets, dat zou namelijk juist niet moeten. Integendeel. In Gods werk, laat ik het anders zeggen, God werkt nou eenmaal op andere wijze. En waar wij betrokken zouden zijn in het werk Gods, zouden wij dat zijn op zijn wijze en niet op de onze. En daar gaat het maar om. En daarmee, wij zouden zijn wijze van doen leren kennen. En daaruit leven. En daarbij gaat het er altijd in de eerste plaats om dat wij ons houden aan zijn bezigheid. Als wij zorgen hebben over een plaatselijke gemeente of iets dergelijks en we vinden dat die gebouwd moet worden. En als het goed is, hebben we allemaal die zorgen en vinden we dat ook allemaal. Daar is niks mis mee. Dan zouden we toch moeten beseffen dat het afhankelijk is aan de ene kant van het werk Gods en aan de andere kant, want op het werk Gods kun je vertrouwen, maar aan de andere kant is het afhankelijk van de goede wil van de leden der gemeente. Leden niet in de officiële betekenis van de term, want die ken ik niet. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Als mensen niet willen, willen ze niet. Daar kun je niks aan doen. En daar doet de Heer ook niks aan. Iemand die niet wil, houdt op. Het is volstrekt een vrijwillige zaak. En wat tot ons komt is een uitnodiging om ons open te stellen voor dat werk Gods of andersom. Wat tot ons komt is de uitnodiging om onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. We stellen ons aan de Heer ter beschikking en daarna zal Hij zijn werk niet ons opleggen. Dat doet Hij nooit, dat kun je lang wachten, maar dat doet Hij niet. Hij zal zijn werk in ons en daarna eventueel door ons doen. En dat is de gang van zaken. En dus, wij zijn onderworpen aan hem. Kijk, u en ik begrijpen natuurlijk toch dat het een dure aangelegenheid is om een stad als Jericho te veroveren. Het volk moet ook leven, zal ik maar zeggen. En als het dan toch tijd en moeite en alles kost en misschien geld, is het er mooi meegenomen als in Jericho daar op je ligt te wachten een sierlijk Babylonisch overkleed. Die trekken we dan Jozua aan, dan ziet hij er ook wat beter uit dan de gemiddelde Bedouin. Of hij ziet er dan juist uit als de gemiddelde Bedouin, iets, maar goed, zoiets. En 200 sikkelen zilver en een gouden tong, dat wil zeggen een baar goud, want daar komt het op neer, van 50 sikkelen. Dat is niet verkeerd, denk ik dan. Hè? Dan komen we weer uit de kosten, of zoiets. Ja. En nou zeg ik het natuurlijk wat te laconiek. Ik had natuurlijk moeten zeggen dat als we dat vinden, dan roepen we meteen prijs de Heer. Of halleluja, afhankelijk van onze overtuiging. Dan beleggen wij een dankstond dat de Heer inderdaad rijkelijk heeft voorzien in de onkosten en dat soort dingen meer, of niet? Het is toch wel te verdedigen, of niet? Jazeker. En nog afgezien van dat het zo, nou zo helemaal gaat, daar draait het in elke oorlog uiteindelijk altijd om. Het is ook business, hoor. Men berekent de kosten en men maakt een prognose van, hoe heet zoiets ook weer. Nog een bedrijfsplan zal ik maar zeggen, daar komt het op neer. Een heel normale zaak. En alles in dat land zou voor Israël bestemd zijn. Alles in het land is dus ook voor Israël bestemd. Er bevinden zich deze dingen daar. Ja, dat is mooi meegenomen en toch doet de Heer het zo niet. Nou ja, soms wel, maar dan dat is het volgende hoofdstuk. Maar hier in Jericho in elk geval niet. En daar gaat het maar om. En dat is ook het eerste punt. Het eerste punt is dat wij Gods volk zijn en dat wij ons hebben te houden aan zijn woord en dan doet hij zijn werk. In ons en door ons. En dat gaat niet naar ons inzicht. Naar ons inzicht zouden we zeggen, dat is mooi, oorlogsbuit. Dat is het eerste verdiend. Maar de Heer zegt, nee, zo werkt het niet. Je houdt je aan mijn woord en ik zal wel zeggen wat voor je bestemd is, eventueel, enzovoort. Maar in principe niks. En dat is onze positie als gelovigen. Kijk, God heeft aan zijn volk, en ik zeg met opzet zijn volk, omdat ik het onderscheid nu niet wil maken tussen Israël en de gemeente. Laat staan tussen 2 of 10 stammen of dat soort dingen meer. God heeft aan zijn volk beloften gedaan. Het zijn beloften met betrekking tot rijkdom in elk geval. Beloften met betrekking tot heerlijkheid. En via heerlijkheid komen we vanzelf bij heerschappij. God heeft aan zijn volk beloften gedaan met betrekking tot eerst geboorterecht. God heeft beloften gedaan dat via dat volk, zijn volk, alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Let op, dat geldt voor zowel Israël als de gemeente, want het onderscheid bestaat in beginsel helemaal niet zelfs. Maar God heeft die beloften gedaan en heeft beloften gedaan met betrekking tot verhoging boven de volkeren, tot eerstgeboorterecht, tot heerschappij en inderdaad tot rijkdom in het bijzonder ook nog. Maar het punt is dat wij in onze tegenwoordige bedeling dan toch nog even op deze dingen zouden wachten. Want deze beloften zouden weliswaar aan ons vervuld worden, maar niet gedurende onze bedeling. Maar pas daarna. Begrijp je me goed, een deel van de beloften die God gedaan heeft in het Oude Testament is aan ons vervuld. Namelijk dat we eeuwig leven zouden ontvangen op grond van geloof. Met andere woorden, dat wij kinderen God zouden worden, enzovoorts. Dat we nieuwe scheppingen zouden worden, dat is vervuld. Maar neem niet weg dat de rest van het verhaal nog vervuld moet worden in de toekomst. En dat gebeurt op zijn vroegst, maar in ieder geval niet voor de verschijning in heerlijkheid van Christus zelf. Dat was het vervolg in Colossenzen 3, dat we er straks aanhaalden. Waar de gedachte was, gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. En wanneer Christus, volgende vers, en wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En Romeinen 8 zei er al van, heerlijkheid zal aan ons geopenbaard worden, maar pas bij de verlossing van ons lichaam, namelijk de aanstelling tot zonen. Andere volgorde, maar dat maakt nou niet uit. Namelijk bij de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Dat is dus pas in de toekomst en het is dus pas na, of op zijn allervroegst bij, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, maar in de praktijk. En ik hoop dat u praktijk neemt in de echte betekenis, in de praktijk pas vanaf de wederkomst van Christus en dus na de 70ste week van Daniel. Eerder niet. En voor zover wij de wereld zouden erven, en dat zouden wij, is dat pas dan. Dan moet je toch eerst tot zoon gesteld zijn en dat is nu nog niet gebeurd. Dat komt pas in de toekomst. En voor het zover is, hebben wij nergens recht op. Voor het zover is, namelijk, zijn wij kinderen. En kinderen zijn in een bepaalde betekenis van de term weliswaar erfgenaam. Maar niet in de zin van dat ze de erfenis ontvangen. Maar in de zin van dat zij de erfenis ontvangen zullen. Als alles volgens het boekje verloopt, was de gedachte. Heb je dat nog? Maar in afwachting daarvan zijn wij wel kinderen Gods. Hebben wij deel aan een uitermate verhoogde Christus. Zijn wij met Christus gezet in de hemel. En zelfs ontvangen wij heerlijkheid die echter nog niet gezien wordt. Maar al deze dingen zullen een uitwerking pas hebben in de toekomst. En daar gaat het om. Voor het zover is, hebben wij nergens recht op. Als we kinderen Gods zijn, is dat op grond van het woord Gods. Maar op grond van hetzelfde woord Gods zijn wij der wereld gestorven. En voor zover wij leven, leven wij in de hemel. En in de wereld is dus eigenlijk niks van ons. Niet alleen dat. Zelfs ons eigen lichaam is niet van ons. Wij zijn, ik kan het niet eens goed in het Nederlands zeggen. Wij zijn niet van onszelf. Dat gij uws zelfs niet zijt. Enzovoorts. is de gedachte. Of met een iets eenvoudiger term dan, gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Want we zijn zijn eigendom, enzovoorts. Dat wil zeggen, rechten, nu, hebben wij op geen enkele manier. En daar gaat het om. Het enige recht wat wij hebben, maar dat hoef je zo niet te noemen, dus ik hoef het eigenlijk ook niet te noemen. Maar het enige recht wat wij hebben is dat als wij de Heer dienen, zal Hij voor ons zorgen. Maar je kunt het moeilijk een recht noemen, het is andersom. Het is een belofte die Hij ons gedaan heeft, want hoe dan ook, Hij zelf bepaalt waaruit de hulp eventueel bestaat. Hulp te bekwame tijd, maar naar zijn inzicht en op zijn tijd. Dus als je dat rechten wil noemen, kan, maar je hebt er weinig aan in de praktijk. Maar niettemin, het is zo, de Heer zal voor ons zorgen, dat is waar. Maar recht in de wereld, wij zijn der wereld gestorven, wij zijn der wet gestorven, wij zijn der zonde gestorven, wij zijn net het Peert van Omeloeks. Hè? En die is overleden. Heeft men mij verteld. Zoals het lied zegt. Nou, laat me zitten. Dat is wat in deze geschiedenis wordt uitgedrukt. En als wij ons daar niet aan houden, dat wil zeggen, op het moment dat wij rechten laten gelden op dingen in de wereld, op de zienlijke dingen, dan zijn die rechten van onze kant misschien wel te verdelen, verdedigen zo van, de Heer heeft dat toch ons allemaal beloofd. Dan moet ik u zeggen, ja, maar niet voor nu. Nu niet, en in het geval van Jericho, net zo goed nu, in het geval van Jericho, niet. Bij Ai wel, maar bij Jericho niet, en daar gaat het maar om. En als wij toch aanspraak maken op dat Babylonische overkleed, dan heeft het tot gevolg dat wij meteen onze overwinning kwijt zijn. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Waar het om gaat is wat Achan zich toegeëigend had, namelijk volgens vers 21, een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed. En dat is het makkelijkste te herkennen, denk ik dan. Want daarna vinden wij 200 sikkelen zilver en 50 sikkelen goud, in de vorm van één tong, of baar, want zo zouden wij dat tegenwoordig noemen. En verder vinden wij, Achan. Maar wij vinden hem hier langs een ingewikkeld proces van het lot. Want daar komt het op neer. Kennelijk werd er over geloot om via het lot, want zo heet zoiets, om via het lot deze man te vinden. En uiteindelijk het lot viel op hem, heet dat geloof ik. Ik dacht dat dat de uitdrukking was. Op Achan. Daarmee is in de praktijk de betekenis, de profetische betekenis van deze geschiedenis, heel aardig bepaald. Want als ik het vlug zeg, dan spreekt dat Babylonisch overkleed uiteraard over Babel. Het ziet eruit als Babel. Wie dat kleed draagt, ziet eruit als Babel. Die heb je toch, hè? En u weet toch wat Babel is? Dat is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Babel staat voor de verzamelde godsdiensten der wereld. Maar eigenlijk moet ik zeggen de verzamelde afgodsdiensten der wereld. Hè? Daarmee ook voor verwarring. Ja, uiteraard, ja. Maar dat hangt rechtstreeks met elkaar samen, trouwens. Maar waar het over gaat, is dat heerschappij over de volkeren der aarde zou gevestigd worden via of in Babel, maar dat was zo in Genesis 10 en 11. En vervolgens vinden wij aan het eind van de Bijbelse geschiedenis, althans de geschiedenis der volkeren, opnieuw Babel. En daarna wordt het inderdaad verwoest. Maar de naam Babel wordt gegeven aan de moeder der hoererijen en de gruwel der aarde. Babylon, de grote hoer, of hoe ze maar genoemd mag worden. Maar in ieder geval, de naam Babel heeft alles van doen met heerschappij over de volkeren. En als dus de heerschappij van Christus eenmaal over de aarde en over de volkeren gevestigd zal worden, gaat dat noodzakelijk samen met de uiteindelijke verwoesting van Babel. En voor dat doel wordt het dus nu gebouwd. Want zo zit het ongeveer. Maar Babel staat inderdaad voor de ongerechtigheid, voor het werk van de duivel, voor het alternatief. Dat wil zeggen, voor al het werk wat gedaan wordt in strijd tegen God en staat onder leiding van de koning van Babel, die bij gelegenheid gewoon de duivel is, volgens Jesaja 14. U kent toch die uitspraak in Jesaja 14 over: gij waart in Eden, Gods hof, blinkende morgenster, enzovoorts. En hoe zijt gij uit de hemel gevallen, en dat soort dingen meer. We zeggen dat gaat over de duivel, dat is ook zo. Maar als je leest wat erbij staat, dan staat het gaat over de koning van Babel. En in de praktijk is dat uiteraard hetzelfde. Vandaar dat die antichrist in de toekomst, zal ik maar zeggen, een koninkrijk heeft het geregeerd wordt vanuit Babel. Of Babylon dan, in het Grieks. Maar daar gaat het over. Wat wij hier vinden namelijk in de persoon van Achan is het streven van de mens, dan wel van mensen, naar wereldlijke macht. Want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is in elk geval wat het Babylonisch overkleed uitbeeldt. Men zou bekleed worden immers met macht. Of met heerlijkheid, maar dit is de heerlijkheid of de macht van Babel. Daarom is het een Babylonisch overkleed, enzovoorts. En zelfs in het visioen van Openbaring 17, waar Babel wordt voorgesteld in de gedaante van één dame, bij nader inzien, toch geen dame. Wordt ook inderdaad haar kleding beschreven. Daar gaat het om. Uiterlijke dingen, maar in ieder geval. Het gaat om de macht over de wereld als zodanig. En wat Achan voorstelt is dus duidelijk genoeg. Achan staat voor alles wat streeft naar macht in de wereld als zodanig. En vervolgens moet ik u zeggen, blijkt Achan te zijn uit de stam van Juda. Wat niet zo voor de hand lag en ook niet zo makkelijk was, want er waren hier nog steeds 12 stammen bij elkaar. 13 eigenlijk, als ik ze allemaal meetel. Dus het was maar een kans van 1 op 13. Niettemin, hij was uit Juda en daarmee zijn we denk ik aardig rond. En dan heb ik nog één, dat is namelijk deze. Dat als in de Bijbel gesproken wordt over iemand, iemands positie die door het lot bepaald is, dan gaat het over Judas. En dus opnieuw over Juda. Judas in het Griekse, maar gewoon Juda. En in de breedte dus inderdaad over het Joodse volk. We vinden die uitspraak daar over Judas, over zijn lot, vinden we in elk geval medegedeeld in Handelingen 2. Want daar gaat het over de kwestie dat Judas er niet meer is. En Judas moet dus vervangen worden, want iemand anders zou zijn opzienersambt nemen. En zijn eigen woonsteden zou woest worden. Het was niet zijn tent, maar vooruit. En daar staat over Judas, in vers 17 van Handelingen 1. Handelingen, want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Dat wil zeggen, zo was het nou eenmaal met Judas. En het maakte deel uit van het plan Gods. Maar het wordt genoemd het lot. Dat betekent, het had ook wel iemand anders kunnen zijn, maar hij was het nou eenmaal. En het was een onderdeel van het plan Gods. En als het nou alleen hier stond, maar hetzelfde wordt later door Petrus aangehaald, dacht ik, in de eerste Petrusbrief. Of was het de tweede? Maar in elk geval in Petrus, ja, 1 Petrus, hoofdstuk 2. Waar gesproken wordt over de steen des aanstoots, dan wel de kostbare steen. Want beide termen worden gebruikt voor dezelfde steen. In het Oude Testament. En Petrus zegt daarvan in vers 7 van 1 Petrus 2. U dan die gelooft is hij, die steen namelijk. U dan die gelooft is hij dierbaar. Kostbaar dus. Of in gewoon Nederlands duur. U dan die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen, de ongelovigen dus. U dan die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongelovigen wordt gezegd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks en de steen des aanstoots en rots der ergernis. Dat zijn namelijk degenen, of wordt gezegd namelijk tot degenen die ongehoorzaam zijn, zegt vers 7. En vers 8 zegt, zijn degenen die zich aan het woord stoten en zich dus ook niet aan het woord houden, maar die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, en daarna waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren, gij die gelooft. Vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom en heilige volken, verkregen volken. Dat is de uitspraak over de gemeente. Want de andere uitspraak over de ongehoorzamen was wel degelijk primair de uitspraak over de Joden, het Joodse volk. De bouwlieden worden ze ook genoemd hier. Dat was het Joodse volk, volgens Psalm 118 in elk geval. Israël gewoon. Dat was het Joodse volk en ze zijn gestruikeld over de steen. Ze hebben zich gestoten aan de steen enzovoorts. Maar het schriftgedeelte eindigt met waartoe zij ook gezet zijn. Vers 8. En over Judas, die een beeld is van het ongelovige Joodse volk, staat, hij had het lot deze bediening gekregen. Hij was er wel bij, maar hij hoorde er niet bij, enzovoorts. En sommigen begrijpen het niet, dat is dan heel jammer, want ik heb echt nou de gelegenheid niet om daar uitgebreider op in te gaan. Maar de gedachte is dat God aan dat volk, aan Israël in het algemeen, de wet gegeven had. Niet opdat zij daardoor zalig worden, niet opdat het zo'n grote zegening zou blijken te zijn, maar integendeel. Ik ben altijd blij dat God die wet niet meteen gaf van alle volken. Dan zou het trouwens zijn doel gemist hebben, in elk geval, maar vooruit. Maar die gaf het aan Israël als aanschouwelijk voorbeeld voor de overige volkeren overigens. Want de Bijbelse gedachte is, als ik hem kort samenvat, dat God maakte Israël tot zijn volk en plaatste dat volk dan onder zijn wet. En het gevolg daarvan was dat juist door dat volk dus de naam des Heren gelasterd werd. En niet alleen door henzelf, maar daardoor ook werd de naam van de God van Israël gelasterd onder alle volkeren, staat er. Om uwentwil wordt mijn naam gelasterd de ganse dag, enzovoorts. Dat wil zeggen, Zij dienden als negatief voorbeeld. Zij dienden namelijk als voorbeeld van wat de wet doet. En ze dienden als voorbeeld voor het verschijnsel dat de mens als zodanig onverbeterlijk is. En zodra je moeite gaat doen om hem te verbeteren, wordt hij alleen maar slechter. Ja, ik kan er wat langer over doen om dat te zeggen, dan komt het niet zo hard aan, maar zo wat, de broeder verandert niks mee. Zij worden genoemd vaten des toorns tot het verderf toebereid. Geldt voor allen die onder de wet leven trouwens, maar primair dus voor Israël en in laatste instantie dus voor de Joden, want dat was wat van Israël over was in de tijd. En daar gaat het maar om. Ze hadden het lot deze bediening gekregen. En dan zegt u natuurlijk, maar dat is toch niet eerlijk, want dan kunnen die mensen daaraan doen. Konden ze een heleboel aan doen. Ze hadden gewoon kunnen zeggen, dag vader, dag moeder. Nou ja, wat zegt u, had hij een zuster? Nee, nou, hoe gaat het nou? Maar ze hadden kunnen zeggen, gedag, dat doe ik niet aan mee. Alleen, consequenties is dan wel dat het met het land uit moest. Men kon in het land wonen, men kan deel hebben aan Israël, aan de God van Israël. En dus in het land wonen, maar dan moet men zich houden aan de wetten des lands. Zo heet zoiets, in de Bijbel ook. De wet des lands. Maar God stelt eisen aan het volk dat in het land woont. En als het niet aan de eisen voldoet, zet dit volk eruit. Zo zit het gewoon, maar men had ook zelf weg kunnen gaan. Dat is toch simpel. Men hoefde er niet bij te horen. En als je zegt, ja, maar ze maakten toch deel uit van het volk, was toch een hele volk uit Egypte verlost enzovoort. Dan zeg ik, lees het nou nog maar eens na. De Heer gaf aan Mozes zijn wet, maar zei tegen Mozes, lees het nou eens voor. Ik zeg het maar gewoon populair dan. Hij zei, ga nou eens naar beneden en lees het nou eens voor aan het volk en dan hoor ik wel van je. En dat is wat hij deed. En toen zei het volk, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht daarvan verslag uit. En dat was het dan. Dat was vrijwillig. En wat zeg ik toch voor raars? Iedereen die vandaag onder de wet leeft, doet het toch vrijwillig? Doet hij toch zelf, of niet? Dat hoeft toch niet? Er staat toch ook nergens dat het moet? Alleen als men in het land wil wonen, ja, wetten des lands. Daarom beginnen zoveel wetsartikelen met wanneer gij in uw land zult gekomen zijn, dat de Heer u geven zal, enzovoort. En uw vader beloofd heeft, dan zult gij. Nou goed. Hoe dat ook zij, Israël heeft nu eenmaal in die positie die functie toebedeeld gekregen. En het punt is gewoon dat gedemonstreerd wordt als je de mens zegt wat hij doen en laten moet, dat hij zich er niet aan kan houden. En sterker nog, de schrift zegt daarover dat de wet een bediening is des doods en dat de wet de zonde doet toenemen enzovoorts. En dat de wet de misdaad doet toenemen, dat door de wet is kennis van zonde en al dat soort dingen. Maar het werkt precies verkeerd om. En daarom moet men ervan verlost worden. En voor zover wij eronder waren, zijn wij daarvan verlost, daar gaat het maar om. Maar het punt is gewoon, dat nou eenmaal een belangrijk aspect van de heilsgeschiedenis daaruit bestaat, dat het Joodse volk levend onder de wet per definitie, dat het Joodse volk inderdaad levend onder de wet de Messias verwierp, en in plaats van te leven uit geloof, dan wel in plaats van te komen tot geloof, kwam men tot het tegenovergestelde. Ongeloof en de verwerping van de Messias. En kwam men tot verharding. Een verstarring dus van het ongeloof. En daarmee verstarring van het hart. Dus men werd nog minder ontvankelijk voor het woord Gods dan men al was. En daar gaat het maar om. En het verschijnsel trouwens hoef je niet noodzakelijk bij de Joden te zoeken. Daar kun je ook in overeenkomstige christelijke categorieën terugvinden. Waar men zich stelt onder de wet, heeft het deze uitwerking. Daar hoef je echt niet een Jood voor te zijn. Dat werkt nou eenmaal zo. Iedereen die strak vasthoudt aan wet en gerechtigheid en hoe het maar heten mag, zal daar de slaaf van worden. En zal zelf in die kuil vallen, zal ik maar zeggen, die je daarmee gegraven heeft. Zo zit het nou eenmaal. Dat is de werking van de wet, kort gezegd. Maar dat is wat hier ook geïllustreerd wordt, want wat ik probeer te vertellen is dat deze Achan uit Juda, deze beroerder, want zo wordt zijn naam vertaald. Je kunt dat terugvinden in vers 25. Hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. Oproerkraaier zouden wij zeggen. Maar in ieder geval een beroerling. Een onruststoker. Iemand die zich onttrekt. Iemand die tegenspreekt, wat het maar is. Wel, deze Achan is dus inderdaad een type van het Joodse volk. Dat in opstand komt in de praktijk tegen het woord Gods. Enzovoorts. En daar zelfs goede argumenten voor gebruikt overigens. In de zin van men moet toch dit en men moet toch dat en men zou toch zus en zo. Maar in werkelijkheid spreekt men daardoor het werk Gods en het onderwijs wat de Heer geeft tegen. En dat is wat deze Achan doet. Wij weten bovendien, het is niet algemeen bekend trouwens, maar wij weten bovendien dat dit Joodse volk in de dagen van de Heere Jezus wel degelijk de Heere Jezus wenste tot koning. Dat is zo. En in ieder geval, we hebben één gebeurtenis op zijn minst, waarbij staat de Joden dan, wilden hem grijpen en hem met geweld koning maken. Maar hij dan, of zoiets, verborg zich van hen en iets dergelijks. Hè? Dat wil zeggen, ze wilden hem koning maken, maar hij wilde niet. En het hele punt daarbij is dat de Joden gericht waren inderdaad op aardse dingen. Primair. Eerst dus. En dan met vasthouden van hun Joodse godsdienst en daarmee hun specifiek Joodse identiteit enzovoorts. Zij wilden de Heer Jezus wel inlijven en hem vervolgens tot koning maken. Er waren goede gronden voor. Hij is per slot de erfgenaam van in zijn dagen, de erfgenaam van David. En de titelzoon des mensen droeg hij enzovoort. Dus niks tegen in te brengen. Het punt is alleen dat het godsplan er zo niet uitzag. De bedoeling was namelijk weliswaar dat hij koning zou worden over Israël. En daarna over de volkeren. En Babel zou verwoest overigens. Maar pas nadat het Joodse volk zou bevrijd zijn geworden van de wet. En nadat de reiniging der zonde teweeg gebracht zou zijn door hemzelf enzovoorts. Dat wil zeggen, niet op basis van een oude schepping, maar op basis van een nieuwe schepping. Maar toen het één keer zover was, toen wilden zij hem niet meer. Ik zeg altijd, het is hetzelfde verhaal als van Jozef in het huis van Potifar. Die vrouw wilde hem wel, maar Jozef niet. Enzovoorts. En die vrouw, dit is gewoon een beeld van het Joodse volk. Ze wilden de Heer Jezus wel, maar hij onttrok zich van hen enzovoorts. Nee, dit is een heel eenvoudig verhaal. Hij was in het huis van Potifar, is een beeld van het Joodse volk, namelijk de twee stammen van Israël. En toen die vrouw die wilde Jozef koning maken, is een beeld van hoe de Joden inderdaad de Heer Jezus tot koning wilden maken. Maar in dat huis, dat wil zeggen onder het Jodendom enzovoort, en dus onder de wet. En wat er gebeurd is, dat de Heer Jezus, de echte zoon van Jozef, zich daaraan onttrok. En dus door de hoogste baas, Potifar, geplaatst werd in het andere huis. Want die had twee huizen, dat weet u, hè? In de particuliere woning met die vrouw, een beeld van het Joodse volk. In het andere huis was de gevangenis. Of moet ik zeggen, het andere huis was in ballingschap. Dan weet u toch ook waar het over gaat. Dat is het toch gewoon. Want die gevangenis is een beeld van de tien stammen van Israël. En daar kwam dus Jozef terecht. Dan wel de zoon van Jozef. Ik zeg het wel drie dubbelzinnen, geloof ik inmiddels. Maar dat is wat er gebeurd is. Maar het illustreert ook op treffende wijze hoe de Joden stonden tegenover de Heer Jezus. En dat kan ook niet missen, want het waren het was het Sanhedrin onder leiding van de van Caiaphas, die eigenlijk ook Jozef heette trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Maar het was het Sanhedrin in de tijd dat bijeenkwam en overlegde. Ze zeiden, nou ja, als wij deze man, deze Jezus, als wij die laten begaan, dan zal al het volk hem nalopen. Zodat de Joodse regering daar er getuigenis van aflegt dat inderdaad in ieder geval de meerderheid van het volk Jezus van Nazareth wel zag zitten. Op de troon dus. Toch? Dat betekent het toch? En als er staat, vanaf die tijd overlegden zij hoe ze hem vangen zouden, doch ze durfden niet vanwege het publiek, vanwege het volk. Ze waren bang voor het volk. Waarom? Waarom zijn leidslieden bang voor het volk waarover ze heersen? Wel, omdat ze de meerderheid tegen hebben dan. Dan wordt het heel moeilijk in de praktijk. Hoef je niet eens een democratie voor te hebben hoor. Zo zit dat gewoon. Het bevestigt allemaal dat het grootste deel van het volk hem wel wilde. Maar hoe kan het nou dat daarna hij gekruist werd en daarna na zijn opstanding dan toch maar een klein deel van het volk tot geloof kwam? Al waren het de duizenden, maar het was maar een klein deel. Wel, ze wilden hem wel hebben onder de wet, maar niet onder de genade. Ze wilden hem onder hun Joodse systeem, onder een wereldsysteem, onder een vleeselijk systeem, want de wet is gelegd op het vlees. En daar gaat het maar om. Het in stand houden van het oude, naar de regels van deze oude schepping. Maar waarvoor de Heer gekomen was, is om een einde te maken aan die oude schepping en een nieuwe tot stand te brengen. Dat is het verhaal. Waar de Joden dus voor kozen, was voor aardse zaken. En hun navolgers binnen het christendom doen precies hetzelfde. Stellen zich onder de wet, dan wel onder wet, dikwijls ook gewoon zelfgemaakte wet, dat doet er niet toe, maar aardse wetgeving, wetgeving met betrekking tot het dagelijks leven in het algemeen, en vervolgens is men uit op heerschappij. Bij voorkeur over de volkeren. U weet wel, en de activiteiten heet het opbouwen van het Koninkrijk Gods, dan wel het uitbreiden van het Koninkrijk Gods. Maar het is niet van God. En als het een koninkrijk is, is dat der kerk misschien, en vandaar de uitdrukking kerkvorsten, maar het is niet van God. Want de Heer doet dat niet. Begrijp je me goed? Hij zou zoiets wel doen, was de bedoeling, maar in elk geval pas in de toekomst en niet vandaag. En daar gaat het maar om. Waar wij van verlost zijn, is van deze wereld en daarmee van Babel. Maar het tragiek is dat juist Babel zijn invloed doet gelden, ook en vooral onder het christendom, zoals ze dat deed onder het jodendom in de tijd waarbij de mens gericht wordt op aardse zaken, aardse eer en heerschappij en hoe dat allemaal maar heten mag. En daar is de Babylonisch overkleed uitdrukking van. En dan, u merkt misschien dat ik nou langs twee lijnen tegelijk praat. De een is die van jodendom en de ander is van christendom. Maar daar gaat het ook inderdaad over. Want de gedachte is dat inderdaad dat Joodse volk inderdaad in Babel eigenlijk thuis hoort. Vandaar dat als het uit het land gezet werd, dan verdween het naar de Babylonische ballingschap. Of u zegt naar Assyrische ballingschap, maar dan zeg ik ja, maar lees maar na wat er gebeurde. Waar kwamen ze te wonen? In elk geval in Babel. God, voor de 10 stammen net zo goed, of voor de 2 stammen daarna, enzovoorts. In Babel. En zelfs na de Babylonische ballingschap hebben we nog een profetie van Zacharia, waarin wordt uitgebeeld de wegvoering van het Joodse volk alsnog naar Babel, naar het land Sinaï namelijk. U weet wel, vrouw in de Eva, deksel erop. Loden deksel, als beeld van de wet. En weggedragen op ooievaarsvleugelen naar het land Sinaar. En dat is, die profetie werd uitgesproken na de terugkeer uit Babylonische ballingschap. En het kon er dus aan dat ze opnieuw uit het land zouden verdwijnen. En onder andere dan, want het was onder andere, naar Babel. Dat wil zeggen dat die Babylonische invloed, die vind je overal terug in Juda. Joodse volk hoort daar thuis. En een van de redenen is natuurlijk, ja, omdat Abraham daar vandaan komt. Maar een andere is omdat heel het Judaïsme, de Joodse godsdienst, daar vandaan komt. Die weet u toch langzamerhand, hè? Ik zeg het altijd heel kort. Ze hebben nooit de Heer gediend. Totdat ze in Babylonische ballingschap waren. Toen hebben ze ineens een godsdienst ontwikkeld. Waarin God onder de naam Jehovah een belangrijke rol speelt enzovoorts. Maar heel het judaïsme zoals we het nu kennen, de Joodse godsdienst, is ontwikkeld. Is gebouwd, ontworpen, hoe zeggen ze iets? Is tot stand gekomen in Babel. Vandaar ongelovige christentheologen ook gewoonlijk beweren tegenwoordig dat de Bijbel geschreven is in Babylon, gedurende de Babylonische ballingschap. En aangezien de Babyloniërs ook een scheppingsverhaal hebben, moet de Bijbel het dus ontleend hebben aan Babel. Hebben jullie de redenering nog tot zover? Daar moet je allemaal niks van geloven, maar het verhaal kan zo verteld worden op grond van deze wel degelijk Bijbelse gedachte dat het Judaïsme, het leven onder de Joodse wet, in Babel thuis wordt, want daar is het ontwikkeld. En Babel is de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde, van alle hoererijen en gruwelen der aarde, inclusief het Judaïsme. Dus, hebben die ook nog? Nou goed, wat Achan dus uitbeeldt hier, door ze deze dingen toe te eigen, is dat hij zeer gericht op, niet op hemelse dingen, niet op goddelijke dingen, maar op volstrekt aardse dingen. En binnen dat kader zal die dingen geplaatst moeten worden. Dat is Juda. Maar nou over de gemeente. Wel, voor de gemeente, voor ons als gelovigen geldt precies hetzelfde verhaal. Een belangrijk deel van de gelovigen stelt zich inderdaad onder de wet, gewoon omdat men niet onderwezen wil worden in het tegenovergestelde, want dat is te duur. Denkt men, het is niet zo, maar dat denkt men, in genade, namelijk. Wij zouden onderwezen worden in genade, in het leven uit genade, het toepassen van genade, het geven van genade, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Het leven uit het woord Gods. Leven uit hoop. Dat wil zeggen uit levende hoop, namelijk de toekomstverwachting enzovoorts. En waar wij dat niet willen, als gelovigen, blijft er echt niks anders over dan dat wij onder de wet terechtkomen. Als de onze niet is, dan van iemand anders. Of andersom, staan er niet van iemand anders is, is het de onze, maken we hem zelf. En dat gebeurt onvermijdelijk, want een alternatief is er niet. Als je niet uit genade wil leven, leef je onder de wet. Kan niet anders, er is niks anders. Daarom heet wet ook gewoon eerste beginselen der wereld. En daarmee wordt het zogenaamde christendom, of wordt het christendom, wordt door de toepassing van de wet in werkelijkheid afgoderij. En vindt het zijn oorsprong niet in Jeruzalem, maar in Babel. Ja, ik zeg hetzelfde zo kort en heftig, maar zo is het nou eenmaal. En daarna lezen wij, doe het maar even uit het hoofd, daarna lezen wij Matteüs 13, een gelijkenis over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat verborgen Koninkrijk, daar maken wij deel van uit, overigens, in de hemel verborgen Koninkrijk. Maar het wordt vergeleken met 3 maat fijn meel. 3 maten fijn meel, waarin een vrouw een zuurdeesem verborg. En het gevolg was dat het hele deeg, dat was alle meel, doorzuurde. Heb je die? In het geheim, zuurdeesem erin. Wacht u voor het zuurdeesem der Fariseeën, het zuurdeesem der Sadduceeën, het zuurdeesem der Herodianen. Heb je er al 3? Het zijn alle 3 nog Joods ook. Er is er nog één, maar die noem ik even niet. Maar die is ook tamelijk Joods trouwens. Maar vooruit. Dus de gemeente wordt daar, de christendom, wat wij christendom noemen in het algemeen, wordt daar beschreven als bedorven door zuurdeesem in het verborgen. Nou, wat werkt er in het verborgene in onze tegenwoordige bedeling? Is het te moeilijk te laat op de avond? Wat werkt er in het verborgene? Ja, dat weet je, Jackie. Wat werkt er in het verborgene? Nou, die bedoel ik niet, want we hebben het over zuurdeesem. Dus wat werkt er in het verborgene? De verborgenheid der wetteloosheid. De verborgenheid der gerechtigheid. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht, maar zal in de toekomst openbaar worden en niet langer verborgen zijn. 2 Thessalonicenzen 2. En hoe heet die verborgenheid der ongerechtigheid? Onder 1 naam. Babel. Openbaring 17 staat het erbij. In 2 Thessalonicenzen 2 ook, maar die is iets moeilijker. Een beetje cryptisch, maar het staat er ook bij. Maar in Openbaring 17 in elk geval. De vrouw, de moeder der hoererij en de gruwelen der aarde. Ze had een naam op haar voorhoofd geschreven, namelijk verborgenheid. En dan het grote Babylon. Wat in het verborgene werkt heet, volgens de Heer zelf, volgens de Bijbel, Babel. En Babel staat inderdaad voor godsdienst, verspreiden over de hele wereld en op grond daarvan macht uitoefenen. Dat is wat Babel is. De vereniging van de gehele mensheid tot één, onder 1 wereldregering en onder 1 godsdienst. Nee, voor het gebeurt zijn wij weg, maar het zal gegarandeerd nog gebeuren. En dat is ook het 2 Thessalonicenzen 2 feitelijk zegt daarover. Maar het is precies wat hier wordt uitgebeeld, namelijk, daar heb je dan het volk gods, maar ergens binnen dat volk gods wordt inderdaad Babel verborgen, in Babylonisch overkleed. Daar vind je de schoon uitgedrukte werking van de verborgenheid der ongerechtigheid in ons midden. En het gevolg daarvan is inderdaad de verzwakking van gelovigen in het algemeen. Dat is wat op neerkomt. Ik denk dat het hier in de eerste plaats gaat trouwens over de kwestie van Israël enzovoorts. Het ongeloof van het Joodse volk, waardoor men inderdaad niet won en dat soort dingen meer. Maar daar gaat het me nou niet over. Maar ik denk ook dat het oordeel over Achan feitelijk het oordeel uitbeeldt dat over het Joodse volk gekomen is. En wat er toen overbleef, is de gemeente. Maar het punt is gewoon dat het een algemeen geldend beginsel is. Een stereotype heet zoiets. Algemeen geldend beginsel, wat ook in onze dagen nog steeds eigenlijk zo werkt. En anders vat ik het heel persoonlijk op, dan zeg ik, ja, als wij gericht zijn, als u of ik zich richt op die aardse dingen, op resultaat hier in de wereld, op die uiterlijkheden. Dat wat indrukwekkend is, zal ik maar zeggen. Om het eens te hebben over wanneer wij ons richten op streven naar wereldheerschappij. Maar zulke lui zijn er ook geweest en zijn er nog. Wanneer wij dat doen, zullen wij verliezen. Dan houdt het meteen op. Hoe was het verhaal ook weer? Die Boussac uit Zuid-Afrika. Die heeft in Nederland gestudeerd. Was het Boussac of was het die andere? Ja. In Kampen. Ik ben het weer vergeten. De tijd gaat snel. En zijn motief om theologie te studeren was... Het is de snelste manier om aan de macht te komen. Van zijn eigen woorden. En zo werkt zoiets. Je denkt dat je met godsdienst te maken hebt, maar in werkelijkheid gaat het gewoon om macht en dus om politiek. En die beiden worden voor elkaars karretje gespannen enzovoort. Heb ik eens nagevraagd aan... Oh nee, dat zal ik me niet vertellen. Die twee dingen worden gebruikt. En in elk geval, godsdienst wordt door de politiek gebruikt. En aan de andere kant, wat men voor godsdienst gebruikt, maakt gebruik van politiek. Ja? Ik wil het CDA noemen, zuster, maar zou ik toch de RPF noemen? Of ik streep er maar één door van de twee dan. Dat maakt me niet uit. Maar zo gebeurt het. Maar dat is Babel. Of Ouweneel dat nou leuk vindt of niet. Ik bedoel, dat is... Ja, die heeft er nogal wat over geschreven. Maar dat is Babel. En het gebeurt in het geheim. Even niet opletten. En je denkt als christen dat je het evangelie kunt verbreiden enzovoort. En het werk gods kunt bevorderen langs de weg van de politiek. Nou, dan heb je een Babylonisch overkleed in je tent verstopt. En als het je lukt, krijg je een goede baan. Dan word je nog een senator in de Eerste Kamer. Nee, senator. Lid van de Eerste Kamer enzovoort. En dan heb je die 200 sikkel zilver heb je dan ook wel. En als je helemaal carrière gemaakt, een tong goud of een Zwitserse bankrekening. Zo ongeveer. Ja, het is makkelijker te praten over wat dichterbij is, want anders wordt verder weg moet noemen. Dan bedenkt u wat de rijkste organisatie is in heel de wereld? De Rooms-Katholieke Kerk. Heel goed. Hè? Schatkamers wil bezoeken. Waar vind je schatkamers? Ja, onder andere dan, broeder, ja. Maar bij alle grote, die dingen maar heten, kathedralen, al die grote kerken van de Rooms-Katholieke, overal schatkamers. Sinds mensuigenis, daar liggen die dingen verborgen. Maar dat is Babel. Men bouwen één toren en vestigen zijn macht. Met een goede filosofie, met een mooi verhaal. U weet wel, ijdele verleiding, menselijke filosofie enzovoorts. Hebben een schijnreden van wijsheid enzovoorts, maar is in werkelijkheid naar het vlees met dank aan de Colossensebrief. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Maar overwinning is er niet. En in elk geval, als we zo de strijd strijden, wel de Heer zal ons niet geven. En voor zover wij wat geregeld krijgen, is dat van zeer tijdelijke aard. Want wij moeten dit leven toch opgeven in het vlees en hier op aarde. En die Babylonische mantel dus ook. En daarna sta je met lege handen. En dat is wat met Achan dus ook gebeurde. Dat is wat met het Joodse volk als volk feitelijk gebeurd is. En het is wat vele christenen precies dezelfde manier zal overkomen. Maar we hebben toch in uw naam dit en we hebben toch in uw naam dat. En dan zegt de Heer, daar weet ik niks van. Ja. Misschien zegt hij dan wel, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Maar vooruit. Maar dat is dan wat gebeurd is. En daar gaat het maar om. Dat is wat wij deze geschiedenis zouden leren. Wij zouden ons niet richten op deze dingen van de wereld, want die worden onvermijdelijk gebruikt door Babel in het geheim. En wij zouden ervoor waken dat wij de strijd niet voeren naar het vlees, zo heet dat, maar naar de geest. en dus onze gedachten bedwingen dan wel gevangen leiden tot Christus. Want dat is wat de apostel Paulus er bij gelegenheid van zegt. En meer zeg ik er nu niet van, want het is inmiddels de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat u ons de overwinning geeft en dat wij in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. Wij danken u dat u ons onttrokken hebt aan de heerschappij van zonde, van wet en van dood en dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, opdat genade zou heersen door die ene, door Christus zelf. Wij danken u dan dat wij deel hebben gekregen aan uw verborgen koninkrijk en dat waar wij ons onderwerpen aan uw woord en ons hart met het woord vullen, dat daar dat woord als kracht Gods tot zaligheid ook in onze levens zal werken en ons daadwerkelijk zal vrijmaken van en ons zal geven overwinning over de zienlijke dingen als zodanig. Wij danken u dan dat wij mogen leven aan uw hand en hoewel ons leven als uw kinderen eruit ziet als een strijd en als het lopen van deze loopbaan, danken we u dat u ons hulp geeft te bekwame tijd en dat u ons de kroon des levens in het vooruitzicht stelt en dat u voor ons bewaart een onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis zelfs in de hemel. Wij danken u dan voor die kracht die u ons gegeven hebt, in de eerste plaats in uw woord. En we danken u dan dat wij ook vanavond ons onder dat woord mochten stellen en ook mochten bepaald worden bij dat voorbeeld van hoe het niet moet uit deze oude geschiedenissen. Wij danken u dan dat u ons steeds opnieuw wijst op uw werk en op uw plan dat niet tot uitvoer gebracht wordt langs menselijke weg of langs vlees of langs de filosofie van mensen, maar in tegendeel dat het uw plan der eeuwen is, dat u gereed had voor de nederwerping der wereld en dat u uitwerkt ook in onze dagen. We danken u dan dat we ons daaraan mogen onderwerpen en dat u, hoewel u ons niet nodig hebt, ons niettemin gebruiken wilt voor uw dienst en tot eer van uw naam, opdat niet alleen uw naam verheerlijkt zou worden, maar opdat wij in die heerlijkheid zouden delen. Wees u dan ons nabij met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.